Gezellig dat je weer luistert deze week. Dit is Van Alle Markten Thuis. De wekelijkse podcast waarin oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek hun inzichten delen in alle economische aangelegenheden. Met deze week een ware verkiezingsspecial. Pieter Omtzigt zet slachtoffers in voor verkiezingswinst. Robert laat zich niet tegenhouden door de salasoop bij de VVD. En de producenten van tissues hopen op winst van Emo Frans. En we hebben het natuurlijk ook nog even over de cijfers in Europa. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie, financiële trends, de politieke arena en economisch beleid. Gezellig gaat het niet worden, de moeite waard zeker wel.
Ja, een schaakclub in Schubbekutteveen wordt beter geleid dan de Tweede Kamer.
Zo, Kees.
Ja.
En Frans Timmermans is de uitvinder van Emo TV.
Ter zake.
Dat is een mooi bruggetje naar ons eerste onderwerp, Robert. Dat is namelijk de politiek. Ja, het is natuurlijk verkiezingstijd. Over een paar weken weten we uiteindelijk wel wie er gewonnen heeft. Maar voorlopig is het debatten, gesprekken, interviews. Dus ja, ook al zijn wij geen politieke duiders, daar moeten we ons toch even over buigen. Want wij weten natuurlijk allebei als geen ander dat de politiek een hele grote invloed heeft op de maatschappij. En dat dat zowel een hele positieve als een hele negatieve invloed kan zijn. Dus het wordt tijd dat we de politici, de politieke partijen, de politici eens even onder het licht brengen. En dat gaat mij niet om de programma's, want daar kun je altijd in al heel erg rust lang over nadenken en rustig formuleren. Het gaat er mij om hoe reageren onze leiders, of onze potentiële leiders, op incidenten, op uitdagingen, op gedoe, op plotselinge ontwikkelingen. Dus wat mij betreft gaan we de grote drie eens onder de loep nemen. Want kijken van, kunnen wij daar nu al wat over zeggen, over hoe die mensen gaan reageren op verrassingen? En zegt dat iets over hun kwaliteit als leider?
Nee, heel goed, Kees. En leiderschap is wel iets, onderwerp waar ik iets mee heb. Want dat is de kern van mijn vak. Ik zeg altijd, bij investeren zijn drie dingen belangrijk. 1 is management, 2 is management en 3 is management.
Dus jij hebt er verstand van?
Ik denk er verstand van te hebben.
Goed, heel goed.
Althans, dat denkt mijn doelgroep. Mijn doelgroep is ondernemers. Die waren trouwens heel enthousiast over mijn fiscale tip van vorige week. Ze vonden het alleen jammer dat iemand doorheen zat te fluiten.
Ja. Wat heb je gezegd?
Ik zeg, ja, dat is mijn podcastpartner. Ik kan zo'n podcast niet alleen
die
doen.
Die weet niet beter.
Maar we hebben allebei een doelgroep, Kees.
Aardige man, maar.
Ja, ja. Zeker. Maar ik ben blij dat ik Pieter Omtzigt en Frans Timmermans mag roosteren. En dat jij de VVD doet. Want ja, ik kan niks negatiefs uit mijn bek krijgen over Dylan Jezekoes.
Gaat mij wel lukken.
Dus we beginnen bij iemand die net zoals ik populist is. Die kijkt goed naar de doelgroep. Jij hebt ook een doelgroep trouwens hoor, Kees. Maar dat is een andere dan die van mij. Mijn doelgroep is ondernemers. Na 2 maanden ben ik erachter wat jouw doelgroep is. Dat zijn gepensioneerde leraren economie aan de rechterkant van het politiek spectrum. We gaan naar Pieter Omtzigt.
Hier kom je wel terug.
Ja, een enorme populist. Wat was het geval? Vorige week, donderdag, demonstreerden de studentjes in Den Haag tegen de verhoging van de rente op studieschulden. Die worden de pechgeneratie genoemd. Nou, die hebben invloed gehad, want de volgende nacht, de Tweede Kamer gaat weer met reces, hè, want blijkbaar moeten 150 mensen zich met de verkiezingen bezighouden. Dus een maand lang, de vakanties zijn net voorbij, gaan we weer dicht. En in de nachttijd werden er 60 belangrijke wetsvoorstellen ingediend en aangenomen. En ja hoor, Pieter Omtzigt zette zich in. Die keek natuurlijk, want hij wil wel degelijk de grootste worden. Een belangrijke doelgroep zijn jongeren. Dus ja, laat ik nou populair worden door maar in te gaan zetten om die rente op die studieschuld te verlagen. En ja, dat kreeg een meerderheid. Nou, wat is het probleem wat ik daarmee heb? Het opportunisme van zo'n maatregel en de financiering. We gaan dat even bij experts vandaan halen. Dat wordt ook even in een uurtje wordt dat besloten. Dat heeft nogal een impact op het vestigingsklimaat, naar mijn mening. Maar even de studenten. Ja, een hogere rente. Iedereen heeft last van een hogere rente. Ondernemers met leningen met een variabele rente of wiens lening afloopt. Particulieren met een aflopende hypotheek of een nieuwe hypotheek. Waarom afgestudeerden die een goede baan inmiddels hebben dan niet? Dit is niet de pechgeneratie, dit is de gelukgeneratie, want ze hebben jarenlang 0% of heel lage rente betaald. De pechgeneratie zijn de studenten in de tijd van 6, 7, 8% rente.
En een paar jaar geleden kwam ik wel studenten tegen die had het alleen maar over gaan. Wij gaan maximaal lenen, want het is lekker goedkoop. Dus die hebben gewoon heel veel, zo veel mogelijk geleend om lekker te kunnen leven. Dat gun ik ze ook allemaal wel. Maar dat ze nou gelopen huilen, dat de rente wat omhoog gaat. Ja, dat is natuurlijk onbegrijpelijk. Je hebt een contract getekend. Dat, je daar, ja, dat we daar überhaupt mee gaan sjoemelen. Om over nadenken om dat niet te doen. Dat is gewoon totaal belachelijk. Sinds wanneer kunnen we... Dan is het hek van de dam proberen. Dan kunnen we allemaal wel gaan zeggen. Ja. Het zit een beetje tegen. Kunnen we de contract even aanpassen? In welke vorm dan ook. Ja. En ben je ergens teleurgesteld in? Oh, ander contract SVP. Dat kan toch niet?
Ja. Ja, wat we vergeten, en Pieter Omtzigt ook, of althans, dat komt er misschien niet zo goed uit. Het effect van inflatie. Voor de luisteraar, als je spaargeld hebt, je hebt vermogen, dan is inflatie slecht. Want je krijgt 1,5% op bankrente. En de inflatie is 3, 4, 5, 6, 7, dus je geld verdampt. Het tegenovergestelde is het geval als je een schuld hebt. Als je een schuld hebt en de inflatie is hoger dan de rente die je betaalt, dan neemt je reële schuld af. Nou, dat is het geval bij die studenten, want de rente zou dan moeten gaan naar 2,56%. De DNB verwacht een inflatie van 3,7. Dat betekent dat de reële rente min 1,1% is, dus de studieschuld daalt.
Ja, maar het punt is, weet je, we hebben het al eerder over gehad, een paar uitzendingen geleden, dat de Tweede Kamer altijd bezig is met het zoeken van slachtoffers die we kunnen helpen. Dus als je daar een heel klein beetje gevoel voor hebt, je weet jezelf te positioneren als slachtoffer, ja, dan is het beleid gemiddeld genomen. Je wordt geholpen in welke vorm dan ook, linksom of rechtsom, maar het heeft natuurlijk niks te maken met leiderschap. Het heeft niks te maken met visie. En als zielig zijn, de drijvende motivatie wordt voor de Tweede Kamer, dan gaat het binnenkort niet beter met Nederland. Dat kan ik je wel vertellen.
Nou, nog even leiderschap. Pieter Omtzigt. Ja. Ik weet niet wie de leider is van de NSC. Ik weet nog steeds niet, als ik op Omtzigt stemt, gaat hij dan premier worden als hij de grootste wordt? Of krijgen we een dag na de verkiezingen te horen, nee, ik ga het niet doen, meneer of mevrouw A of B. Nou, ja, dat is volksverlakkerij puur sang. Ik denk niet dat hij het gaat doen, want ja, als je moet er ook niet aan denken. Als Poetin 2 soldaten naar de Poolse grens stuurt, dan zit Omtzigt met een burn-out weer thuis. Dus die man is absoluut niet geschikt om dit land te leiden. En het zijn van controleur, ja, goed Kamerlid en dossierkennis, ja, dat is wat anders dan leiderschap.
Maar dat is het hele punt, weet je wel. Je kunt wel goed zijn in details, maar weet je wel, heb je een idee? Heb je een plan? Sta je ergens voor? En als jij staat voor, we helpen iedereen die zichzelf zielig noemt, ja, dat is inderdaad geen beste basis voor premierschap. Ja.
En het programma staat vol met populistische dingen. Hè? Even gekeken, oh, belasting, en daar ben ik het helemaal mee eens. Belasting voor de koning, ja, ja, daar zijn we voor. Nou, dat staat goed bij de Telegraaf publiek. Wat had hij nog meer? Kilometerheffing, ja, daar is ook natuurlijk de meerderheid van Nederland tegen. Nou, daar past ook dat studentenverhaal bij. Dus nee, Pieter Omtzigt valt bij mij af.
Ja, nou, dan komen we bij de VVD.
Ja, 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 zeker. Ja, die hebben ondernemers.
Ja, goed voor ondernemers. Ja, maar die hebben toch ook al ergens wat afslagen gemist de afgelopen tijd. En niet de VVD'ers in het lokaal niveau, maar de VVD'ers op topniveau. Ik ga het even uitleggen. Het heeft te maken met de Sala-soap. Heb je dat meegekregen?
De vrouw van die voetballer van Liverpool? Mo Sala?
Nee. Mevrouw Sala.
Oh, van de vriendin van Frits Bolkestein.
Vriendin van Frits Bolkestein. Dat heeft een lange geschiedenis. Hè. Die mevrouw heeft een radicaal verleden. Die was een radicaal islamiste. En ze is ervan verdacht dat ze van plan waren om een paar mensen Geert Wilders te vermoorden. Hij is ervan verdacht. Nou, ze is verdacht. Ze heeft een proces gehad. Ze is veroordeeld. Ze heeft in de gevangenis gezeten. En is vrijgekomen. Nou, dan is het in Nederland gewoon nieuw, opnieuw beginnen. Hey, je bent klaar. Dit is voorbij. Nou, in de loop van de jaren daarna is ze in contact gekomen met Frits Bolkestein, de Nestor van de VVD. En die zag wel wat in die mevrouw. Die heeft haar als het ware onder zijn hoede genomen. Die heeft al wat geholpen. Nou, Frits Bolkestein heeft een geweldig netwerk. Ze heeft voorgesteld aan mensen. Die mevrouw blijkt erg goed te zijn met mensen. Heel goed communiceren. Dus die is de richting op gegaan van netwerken en lobbyen. So far, so good. Maar als je natuurlijk gaat netwerken en gaat lobbyen in een politieke omgeving, ja, dan kom je natuurlijk al vrij snel in de Tweede Kamer terecht. Ja, juridisch is er natuurlijk niks van te zeggen. Dat je hebt je tijd gedaan.
Ja, je bedoelt op het Binnenhof.
Op het Binnenhof,
ze zat niet in de Tweede Kamer.
Nee, maar op het Binnenhof, ja, he, het politieke speelveld. Juridisch maakt dat natuurlijk, mag dat allemaal. Maar op het Binnenhof werkt ene Geert Wilders. En zoals bekend. En ja, dat was toch wel een potentiële slachtoffer van haar. En die man leeft nog steeds onder beveiliging.
Want zij was lid van de Hofstadgroep en die dreigde Wilders.
Maar in de bak gezeten, dat is voorbij. Maar goed, als lobbyiste kom je dus alsmaar al snel op het Binnenhof terecht. Een keertje. Op het werkterrein van Geert Wilders. En is nou heen, bij de VVD heeft niemand gezegd of voorgesteld of gezegd van... Mevrouw Sala, je mag overal werken. Je mag met iedereen praten. Maar zorg er nou voor dat je niet op het terrein van Geert, op de werkplek van Geert Wilders terechtkomt. Formeel mag het, want je hebt je tijd gedaan. Maar het is niet handig. Niet doen. Want die mevrouw heeft daar gewoon rondgelopen. En Wilders heeft dat natuurlijk ook gezien. Die heeft er ook al een paar keer een nummertje van gemaakt. En praat, is de VVD heel radicale vriendelijk geworden. Dus het was een politiek dingetje. Maar het gemaakt mij in mijn gaten is... Robert, weet je wel, als je een heel klein beetje sociale vaardigheden hebt... dan zeg je, je mag overal naartoe met mijn naam en met mijn kaartje... maar niet op de werkplek van degene die jij echt serieus bedreigd hebt. Dat is één, dus een vrij grote inschattingsfout van de prominente VVD'ers. Maar het verhaal kreeg deze week nog een staartje. Want wat blijkt nou, in een artikel dat geschreven is door Ton F. van Dijk... bleek dat Frits Bolken zei die mevrouw ook financieel gesteund heeft. Nou,
forse bedragen, hè? Veel 100.000 euro.
Is op zich prima natuurlijk, dat moet je allemaal zelf weten... Maar de familie van Bolkestein, die heeft laten weten... dat ze nogal twijfel over hoe dat nou allemaal precies gegaan is. Hè?
En
dat
is Frits nog wel bij zijn verstandelijke...
Hè, dus heeft die mevrouw misbruik gemaakt van Frits.
Ja.
Zou kunnen. Maar het nieuws was nog geen 10 minuten oud. Of de VVD-top heeft mevrouw Sala uit de VVD gedonderd.
Gerouilleerd als lid. Zonder onderzoek.
Zonder onderzoek.
Gewoon op basis van een neef van Bolkestein.
Geen hoor. En wat blijkt nou... Hè? Ja, Robert, dat is ook... Niet goed. Dus dat is ook weer. Dat is niet een of andere wethouder in Hardenberg. Nee, dat is de VVD-top. En dus A, heb je geen sociale intelligentie. B, heb je geen gevoel voor de rechtspraak. En dat zijn dan de mensen waarvan jij denkt dat ze Nederland kunnen leiden. Ja. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in, Robert. Want dit is toch een vrij pijnlijke pijnlijke ontwikkeling.
De wethouder uit Hardenberg, dat was wel feest. Die won er met 2-0 van Heracles van de week.
Nee, maar goed,
even de leiderschapskwaliteiten van Dylan Jezokus, Kees. Ja, ik ben niet helemaal objectief, want ik heb in de Arend Zadel geholpen. Vorig jaar zomer zat ik op een diner in Rotterdam, een tafeltje naast Uri Rosenthal. En toen heb ik haar geplucht. En de twee mensen aan mijn tafel waren ook voor haar. Dus de volgende dag heeft Uri op het partijbestuur... op het partijbureau gezegd, het volk wil Dylan. Dus ja, ik ben niet helemaal objectief, maar het is wel een krachtige leider. What you see is what you get. Ik vind het een fantastisch doen.
Nou, Robert, ik heb de afgelopen dagen ook nog wat debatten gevolgd.
Ja.
Onder andere het debat tussen Frans Timmermans en Piet Omtzigt.
Ja, dat deed ze niet aan mee.
Nee, dat weet ik wel. Dat is maar goed. En dat werd trouwens gemodereerd door Diana Matroos, een collega van ons bij BNR. Dus dat,
die collega van ons?
Nou ja, niet zomaar iemand. Maar in ieder geval, hè, dus ik heb een beetje dat debat gevolgd, commentaar erop gelezen. En dan denk ik toch, en ik heb eerder het debat zien waar mevrouw Jezokus wel in meedeed. Dan denk ik toch dat het voor haar moeilijk gaat worden om staande te houden in een debat met deze twee mensen hoor. Jezokus, hij moet toch een beetje hebben van de platitudes en de clichés.
Dat gaan we zondag zien, want dan is er een debat waar ze wel aan meedoet van de grote drie, Kees. En daarmee komen we bij de nummer drie.
De nummer drie.
Onze
grote vriend Frans.
Ja. Frans had gisteren een topdag. Want het was storm in Nederland. Dus ja, Frans had weer een motief om het klimaat ter sprake te brengen. Helaas voor Frans vielen er geen doden in Nederland. Want ja, daar maakt Frans inmiddels zijn hobby van om klimaat. Nee,
weet je dat zeker? Er is niet ergens een boom omgevallen waar een mevrouw onder gezorgd
is? Oh, in Venray dacht ik. Notabene de provincie van Frans. Oh, dat zal die zondag misschien nog wel gaan gebruiken. Maar vorige week, ik heb me dood geërgerd aan Frans. Op een soort Jan van Veen candlelight toon komt Frans dan aan het woord en gaat het hebben over een dochter van een collega van hem die bij de overstromingen in België vorig jaar zomer om het leven is gekomen. En ja, dat heeft toch wel te maken met het klimaat. Dat meisje Rosa van 15, nou dan gaat hij dat heel emotioneel vertellen en de link leggen met zijn eigen dochter van dezelfde leeftijd. Ja, dat meisje dat is toch wel slachtoffer van het klimaat geworden. En als we er niets aan doen, dan is Rosa maar één van de miljoenen klimaatdoden die we gaan krijgen. Nou, walgelijk. En het meest erge vond ik nog, Kees, ik zat op de terugweg Woensdagavond, IJsselmeer, Vogelsparta. Ik zit in de auto, Radio 1. Komt er een spindokter van PvdA GroenLinks aan het woord. Die krijgt terecht de vraag van die journalist. Vindt u dat dat eigenlijk wel kan? Het is niet de eerste keer. Hè? Vorig jaar zei hij ook bij die storm. En hij heeft natuurlijk bij MH17 hetzelfde uitgehaald. Maar wat zegt die spindokter op de vraag van die journalisten? Terechte vraag. Vindt u het naar de nabestaanden wel netjes om Rosa te gebruiken als verkiezingsstrijd? Of in de verkiezingsstrijd? Antwoordt die spindokter. En ja, het is eigenlijk het doel heiligt de middelen. Van nou ja, nou, maar we hebben hiermee wel de voorpagina van de Telegraaf gehaald. Dus ja, alle PvdA en GroenLinks stemmers hebben maar één doel voor ogen in een campagne. Wij moeten de Telegraaf lezen, moeten wij irriteren. En als wij de voorpagina van het Telegraaf halen, dan is het doel heilig de middelen.
Ja, maar nou, Robert, dat is toch verschrikkelijk. Wat over die spindokters, weet je wel. Ben jij nou onder, dit is dan wel een heel extreem voorbeeld, ben jij nou onder de indruk van die mensen? Want de gedachte van die mensen is dat wij allemaal allemaal hetzelfde zijn. En als je een trucje uithaalt, dat daar iedereen leuk vindt, erg vindt of daar iets mee doet. Tussen partijen zijn grote verschillen, maar binnen partijen zijn ook heel grote verschillen. Als jij spindokter mij probeert iets wijs te maken, dan gaat dat voor een heleboel mensen, die gaan denken, wat markeert die man? En omgekeerd gebeurt het ook, als een spindokter een aantal andere mensen iets probeert wijs te maken, zitten te kijken, is die gozer gek geworden. Dat one size fits all idee van spindokters, ik denk dat het ontzaggelijk contraproductief is, eerlijk gezegd. Maar goed, we hebben nou Omtzigt, de VVD, in hele gewone situaties waar niet eens het mes op tafel ligt. Je kunt er niet zeggen dat ze er goed vanaf komen. En dit zijn dan de mensen die, als er echt op aankomt, en laten we zeggen dat er een paar van hun zeker in de regering komen, een grote positie krijgen, namens Nederland dingen moeten besluiten en voor Nederland dingen moeten besluiten. Dit belooft niet veel goed, hoor. Als je gewoon op dit soort kleine dingetjes al het niet meer weet. Dat je gewoon maar wat doet. Rare dingen doet eigenlijk. En gewoon geen controle hebt over het grote verhaal.
Nou, als Timmermans het wordt, dan denk ik dat het heel goed is voor de producenten van tissues. Want ja, je kan de komende 4 jaar dan de dozen tissues continu naast het beeldscherm zetten. Want de tranen gaan natuurlijk over je wangen bij ieder dingetje.
Mijn punt is een beetje, waar zijn de grown-ups? Waar zijn de volwassenen? Ja. Het is allemaal emo. En er is allemaal niks mis mee. Maar de volwassenen, de grown-ups. Ik kan je wel vertellen, ik heb laatst ook. Ik begin steeds meer met weemoed te denken aan Joop den Uyl.
Hans Wiegel, Dries van Acht.
Daar was ik het bijna nooit mee eens. Hè? Maar het waren wel mensen met een idee, met een plan. Hè? Die zich niet lieten verleiden tot allerlei demagogische, kleinzielige rotgeintjes. Gewoon volwassenen. Waar zijn de volwassenen in de Nederlandse politiek? Noem er eens een paar.
Ik kan ze niet noemen. Nee, okay. We gaan zondag kijken. En dan, wie weet. We hebben nog 2,5 week voor de verkiezingen.
Ja, het worden lange weken.
En
daarna komt de formatie. Die wordt nog veel langer.
Ik denk dat we het daar nog wel over gaan hebben.
No problem.
We gaan naar onze ergernis van de week. Ja, het was weer heel moeilijk, denk ik, om een keuze te maken. Ik had er heel veel. Maar wat was jouw ergernis, Kees?
Nou ja, mijn ergernis. Ik ben hier al op deze plaats al een paar keer begonnen over mevrouw Ariep. Nou, niet over mevrouw Ariep, maar over de behandeling die mevrouw Ariep heeft moeten doorstaan. Ja, deze week, een paar dagen geleden, kwam het definitieve rapport naar buiten. Ja, Robert, ik kan niet eens uitleggen, jongen. Het is te triest voor woorden. Uiteindelijk, wat er nou gebeurd is, wat geleid heeft tot alle commotie. Er zijn een paar medewerkers geweest, mevrouw Ariep. En daar heeft ze haar stem tegen verheven. Ja. Dat was het dan ook wel. Hè? Dus die mensen waren emotioneel geraakt omdat mevrouw Ariep onaardig tegen hun was. En dat is dan het hele verhaal. Dus we hebben de Tweede Kamer en dan krijgen we dit verhaal. Nou, de vertrouwenspersoon heeft zwaar gefaald. Het presidium heeft zwaar gefaald. De advocaten hebben zwaar gefaald. Het onderzoeksinstituut ook al. Iedereen heeft zwaar gefaald. Het is er een enorme schande dat dit kan gebeuren. Dat een jaar moet duren en dat dan duidelijk wordt dat 9 of 10 mensen zich onheus behandeld voelen. That's it.
Ja,
jongen, het is een schande. Ja. Dat kan toch niet, jongen? Ja,
wat mij opviel in de pers is hoe verschillend de pers er dan op reageert. In het ene artikel zie ik een kop. Er blijft niets overeind van de klachten tegen Ariep. Een andere krant, ik meen NSC. Onderzoek bevestigt wangedrag Ariep. Ja, hoezo? Kijk, ja, dat is een koppenmaker die niet het rapport waarschijnlijk gelezen heeft. van ja, wat blijft er van over van al die klachten? 10 mensen die...
Die een beetje boos zijn.
Stemverving.
Nee, maar het punt is, weet je, wat ik net al zei. Het is geen schaakclub in een klein dorp in Nederland. Nee, het is het parlement. Het is de Tweede Kamer. En alle betrokkenen, echt alle betrokkenen, moeten gewoon in de spiegel gaan staan en zich afvragen, hoor ik hier wel thuis? En dan moeten al die mensen gewoon zeggen, nee, ik moet echt ergens in de rimboe gaan zitten. Want hier, dit is voor mij allemaal, mijn niveau is bij lange na niet genoeg om hier te kunnen functioneren. We hebben het gehad over het voorbeeld, de voorbeeld van de Tweede Kamer voor de Nederlandse samenleving. Wat moet de Nederlandse samenleving nou denken van dit krankzinnige gepruts op het hoogste niveau? Het is precies in lijn met de mensen waar we het net over hadden. Alleen dit is nog veel erger.
We mogen in deze podcast ook wel uit gaan kijken, Kees, met stemverheffing. Mijn vrouw en een klant zeiden gisteren, als stemverheffing een reden is tot wangedrag, klachten, dan was jij al lang de sigaar geweest. Dan overleef jij dat niet. Maar het is te gek voor
me. Nou, wat heb jij?
Ja. Ajax.
Oh, je vijand.
Ja. Nee, niet de vijand.
Wanneer gaan we over Sparta krijgen?
Nou, Sparta, topwedstrijd van de week. IJsselmeervogels uit de slechtste week. Koud, wind. Slechtste week. Ja, ter zake. Ajax. Steven Bergwijn, aanvoerder van Ajax. Interview na afloop van PSV Ajax. De wedstrijd waar Ajax, historisch hoogtepunt bereikte, dieptepunt, 18e plaats in de Eredivisie, onderste.
Wat is interview dat? Dit is weer scorebordjournalistiek.
Nee. Hij komt. Okay. Kees, geduld. En niet je stem verven.
Nou ja, dit is ook scorebordjournalistiek, hoor.
Steven Bergwijn krijgt een aantal vragen van een journalist op Joep Schreuder, niet de meest kritische op TV of de NOS. En meneer Bergwijn raakt geïrriteerd en gaat de media de schuld geven van alles. Ja, jullie gooien alleen maar bommetjes. Jullie zaaien verdeeldheid. Dat is wel het laatste wat je moet doen. Je moet je kapot schamen dat je 18e staat in de Eredivisie. En dan ga je de media de schuld geven. Maar ik zie daar wel een trend in. Want ja, tegenwoordig eigen verantwoordelijkheid nemen doen we niet. Nee. Ik hoor gedupeerde beleggers, zie ik in de krant verwijzen naar die gaan claims starten. Dat is ook een modeverschijnsel, massaclaims. Niet ik heb een verkeerde beleggingsbeslissing genomen. Nee, het ligt aan de ander. Deelnemingen van Antea die niet presteren, dan ligt het aan het weer. Nou, daar word ik ook helemaal dood en doodziek van. Beursgang van Blokker. Meneer Witteveen, ja, je houdt het niet voor mogelijk. Beursgang van Blokker gaat niet door. Wie geeft die de schuld? Mark Rutte, omdat het minimumloon verhoogd is. Ja, schijn nou toch alsjeblieft aan.
Nee, maar dat is gewoon, de hele samenleving is doordrongen van sorry. Onmiddellijk, sorry. Allerlei dingen gaan mis. Heeft geen consequentie. Maar als jij sorry hebt gezegd, je hebt een traantje weggepinkt. Nou, oké, dan is het wel goed. En wat jij zegt, eigen verantwoordelijkheid. Wat heb jij eraan gedaan? Ja, die vraag mag je niet stellen. Als jij gewoon sorry zegt, of je geeft, dan zijn we klaar. Ja, de sorry-cultuur. Wat ook een beetje het mechanisme is, Robert. Kijk, als jij blundert en jij zegt sorry en ik accepteer dat, dan moet jij mijn blunders ook accepteren.
Ja, zeker.
Dat is een beetje het mechanisme. Ja. Als iedereen maar sorry gaat zeggen, kan ik ook sorry gaan zeggen. Ja. Dan ben je klaar.
Ja. Ja.
Maar het zorgt natuurlijk wel voor dat een heleboel mensen blijven zitten op plaatsen waarvan je zegt, beter van niet. En misschien moet je toch eens omkijken naar wat anders. Of zelf, of we gaan je een handje helpen.
Maar het lek is boven hoor bij Ajax. Gisteravond 2-0 gewonnen tegen de nummer 17, Volendam. En na een zeer emotionele speech van John van het Schip in de kleedkamer, daar was Steven Bergwijn toch erg van onder de indruk. Want Johnny die ging Ajax als een soort familie betitelen. En hij had heel veel persoonlijk leed. En die jongens die gingen nu allemaal keihard voor hem werken. Dus dat komt allemaal goed. Hij zei wel, we gaan voor de 5e plaats. Dat kan niet, want daar staat Sparta. Dus 6 is maximaal haalbaar voor Ajax.
Okay.
We gaan naar het volgende onderwerp, Kees.
Serieus, hè?
Ja, serieus onderwerp.
De Europese economie.
We zijn van alle markten thuis.
Precies. Nou, we hebben het vorige week gehad over de Amerikaanse economie. Die in het derde kwartaal verrassend goed deed. Mooie groeicijfers. We hebben ook wel uitgelegd dat ook wel kwam. Het begrotingstekort heel hoog was en de mensen ontspaarden, dus werd geld in de economie gepompt. Nou, dat heeft wel positieve effecten. Deze week waren de cijfers uit de Europese economie. Ja, dat is wel een heel ander verhaal. Die economie groeit niet, of nauwelijks, in het derde kwartaal. Dus ja, dat is wel pijnlijk. En ook ten opzichte van een jaar geleden is de Europese economie eigenlijk gewoon niet gegroeid. En de Duitse economie, grote economie, een klein minnetje. Andere economie, een klein plusje. Maar dat is dan ook wel. En ook, ja, en ook het begrotingstekort in Europa. Het is weliswaar niet zo groot als in de VS. Maar ook een procentje op 3,5 van het nationaal inkomen. Dus het is niet zo dat er geen geld in de economie gestopt wordt. Dat is niet zo. Niet zoveel als in de VS. Maar het begrotingstekort is ook niet aanzienlijk. Dus in een hele gewone tijd, hè, zonder crisis, zonder heel veel opwinding in Europa. Ja, staat, het gaat niet slecht. Hè? Niet groeien is niet slecht natuurlijk. Sommige mensen vinden het nog fijn om mysterieuze redenen. Maar het is allemaal heel, heel weinig opwekkend. En ook de inflatie. Nou, de inflatie daalt natuurlijk wel.
Denkt af, ja.
Ja, maar dat is, je moet al inflatie verschillende brokken. De energieprijzen dalen hard. Maar de voedsel en drank en voedsel is gewoon 8% hoger dan een jaar geleden. Dus datgene waar een heleboel mensen mee te maken hebben. Supermarkt, dat wordt echt nog steeds duurder. Diensten worden ook steeds duurder. Dus, en wat je nu ook gezien hebt, is dat heel veel loonsverhogingen zijn uitgedeeld. Prima, want daarmee komt het koopkrachtverlies wat beperkt. Maar het heeft natuurlijk wel heeft consequentie, denk ik, dat de prijzen weer gaan stijgen. Dus en ook andere dingen in Europa. Als je gewoon kijkt naar de inkoopmanagers, een soort inkoopmanagersindustrie. Eerste indicatie van wat denken we dat er gaat gebeuren in die industrie. Heel matig. En dan hebben we natuurlijk de geopolitieke ontwikkelingen. Hè, die ook zorgen voor onzekerheid en twijfel. Daar hebben we ook al vaker over gehad. Ondernemers gaan toch een beetje, niet alleen ondernemers. Iedereen gaat een beetje op zijn handen zitten als er heel rare dingen gebeuren. En zeker daar in Israël. Ja, dat gaat geen positieve economische gevolgen hebben. Dat gaat iedereen toch heel erg kijken van hoe gaat het aflopen. En pas dan, als het helemaal afgelopen is, misschien dat we dan eens een keer wat gaan doen met ondernemen, initiatief nemen en weer proberen de economie op gang te trekken. Maar voorlopig is het kommer ik wel.
Nou, geen prettig vooruitzicht voor mijn doelgroep die luistert, Kees. Maar,
jij kunt ze proberen toch. Jij kunt gewoon wel investeren natuurlijk. Hè? Je kunt gewoon zeggen. Maar je gaat het niet doen natuurlijk.
Ja, wij investeren nog steeds hoor. Ja, komende week weer 2 letter omtrent. Nee, als je van onzekerheid van de leg raakt, dan moet je onder de dekens gaan liggen. Maar niks doen. Maar je houdt er rekening mee.
De rente loopt op.
Natuurlijk, je wordt wat voorzichtiger. Onderzoeken nemen toe. Je gaat meer earn-outs toepassen. Dat wil zeggen dat je een deel van de koopsom variabel maakt, afhankelijk van toekomstige resultaten. Dat zie je in tijden van onzekerheid zeker. Maar we blijven, en dat geldt voor de hele sector, nog wel volop investeren. En het voordeel is, de waarderingen worden natuurlijk wel wat lager.
Nou Robert, voor deze week, hou het hierbij.
Ja,
volgende week zijn er ongetwijfeld een hoop nieuwe dingen waar we ons druk over kunnen maken. En dat gaan we ook doen natuurlijk.
Tot volgende week.
Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Wij zijn daar zeker niet onzeker over. Abonneer je en vertel al je vrienden erover. En laat ook een reactie achter. Dat kan gewoon bij Spotify bijvoorbeeld. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.